Wij gaan lezen uit Daniël 5 en 6. We lezen in Daniël 5, ik lees vanavond uit de herziene Statenvertaling. In vers 11 lezen we over Daniël, want dat is de koningin moeder die dat tot koning Belshazzar zegt. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. En dan in vers 22, daar is het Daniël die spreekt, want u, Belshazzar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsim. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Toen beval Belshazzar dat ze Daniël in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Uit hoofdstuk 6. En dan beginnen we in vers 21. U kent het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Vers 21. Toen koning Darius in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Vers 26. Toen schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde wonen: mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Ik ga er toch lekker mee zitten vanavond weer. Want ik heb een deel van de nacht niet in bed gelegen. En ik was vast niet de enige. Je slaapt onrustig en je wilt toch weten hoe het nou eigenlijk gaat. Het trof mij toen ik nadacht over deze hoofdstukken, dat we hier inderdaad te maken hebben met de wisseling van een rijk. Dat komt ook in de titel van deze avond tot uitdrukking: een nieuw rijk. Hoofdstuk 5 heeft te maken met de ondergang van het Babylonische Rijk. Het staat er zo nuchter in dat laatste vers. In diezelfde nacht werd koning Belshazzar gedood. En het aanbreken van een nieuw rijk, het Medo-Persische Rijk. En de eerste koning die heerste daar in Jeruzalem, dat is Darius de Meder. Iemand dus uit het volk van de Meden. Meden en Perzen vormden samen dat nieuwe wereldrijk. Vandaag hoorde ik opmerking notabene van Marine Le Pen, die nou niet direct tot mijn vriendinnen gerekend moet worden. En zij zei deze verkiezing in Amerika, even voor de luisteraars thuis, het is vandaag 9 november 2016 en vandaag zijn we opgeschrikt of verblijd, het hangt van je gezichtspunt af, met de verkiezing van Donald Trump tot president van Amerika. En Marine Le Pen zei, wat gebeurd is in Amerika is niet het einde van de wereld, maar het is wel het einde van een wereld. En dat was heel frappant uitgedrukt. Zo ervaren ook heel veel mensen het. Er is iets heel merkwaardigs mee aan de hand. Ik bedoel, het wordt geen politiek verhaal vanavond, het blijft een bijbellezing. Maar het is toch wel treffend dat op de dag dat deze uitslag bekend is geworden, wij nu juist dit onderwerp hebben. Een wereld die vervangen wordt door een nieuwe wereld. Een rijk dat vervangen wordt door een nieuw rijk. Een van de dingen die mij verbaasd hebben de afgelopen tijd is dit. Als je de christenen in Nederland zou vragen wie zij het liefste als president van Amerika zouden zien, dan zouden, vermoed ik heb daar geen statistiek op gezien, dan zouden de meesten gezegd hebben Hillary Clinton. En dan ben je heel verbaasd als je dan leest dat in Amerika 80% minstens van alle evangelicals, maar dat zijn eigenlijk alle bijbelgetrouwe christenen, op Trump gestemd heeft. En hoe kan dat nou? Ik heb wel vaker gemerkt dat christenen in Europa vaak heel anders aankijken dan Amerikaanse christenen tegen allerlei ontwikkelingen. En dat heeft me nogal bezig gehouden. Wat is daar voor raadselachtigs aan? Nou, ik denk dat één antwoord op die vraag waarom zoveel op Trump gestemd hebben is omdat ze absoluut Hillary Clinton niet wilden. Wij kijken naar haar op de televisie en we vinden haar misschien wel een aardige dame, veel aardiger dan die rare meneer Trump. Maar voor een christen in Amerika is zij in de eerste plaats iemand die van harte het homohuwelijk ondersteunt, die van harte de abortuswetgeving die in allerlei staten in de maak is ondersteunt, die ook kritisch staat tegenover Israël. En ik zou nog wel een paar van die dingen kunnen noemen. Nog afgezien van het feit dat zij de elite, het establishment vertegenwoordigt, waartoe ook haar man Bill Clinton behoorde. Maar ik denk dat vooral die eerste dingen die ik noemde voor heel veel christenen, en ik heb daar ook bewijzen voor in het nieuws vergaard, argument was om te zeggen, zij in elk geval niet. En er is er maar één manier om te zorgen dat zij het niet wordt, dat is niet thuisblijven, maar dat is dan maar in vredesnaam op Trump stemmen. Denk dus niet dat die 80% christenen daar op zichzelf met Trump zo gelukkig is. Dat lijkt me ook verdraaid moeilijk. Deze man heeft zich op zeer racistische wijze uitgelaten. Hij heeft zich op verschrikkelijke manier over vrouwen uitgelaten. Hij is een isolationist, dat wil zeggen de aandacht helemaal weer introvert alleen maar op Amerika gericht. Hij zit nu al te flikvlooien met Poetin die daardoor, moeten we vrezen, veel gemakkelijker zijn gang kan gaan en die Baltische landen kan inpikken. En bovendien een bedreiging gaat vormen voor de Oost-Europese landen. Die in het Midden-Oosten veel gemakkelijker zijn gang kan gaan omdat Trump daar veel minder aandacht voor heeft. Als iemand zegt dat hij zo'n vriend is van Israël, dan ben ik eerder bang dat hij zo min mogelijk met dat hele Midden-Oosten te maken wil hebben. Behalve als het om de oliebelangen van Amerika gaat. Amerika alleen. Dat betekent ook voor Europeanen een zaak om zich grote zorgen over te maken. Want tegenover die toch altijd nog machtige Russen hebben wij de transatlantische steun van Amerika hard nodig. Kortom, er is een geweldige onzekerheid aangebroken. De christenen in Amerika wisten wat ze niet wilden. Dat is Clinton. Maar ze weten niet wat ze ervoor in de plaats krijgen. Hij is een onbeschreven blad. Ja, dat wil zeggen, hij heeft wel heel veel rare dingen gezegd. Maar goed, je moet uiteindelijk maar zien wat er van terechtkomt. En dat is natuurlijk doodgriezelig. Daar komt dan bij dat punt dat ik even in een zijzin noemde, in een bijzin, namelijk Dat vechten tegen het establishment. En dat zie je wereldwijd. Dat is in Europa ook heel sterk. Ik neem aan dat door deze verkiezingen het aantal stemmen dat volgend jaar op 15 maart op Geert Wilders uitgebracht zal worden nog sterker vergroot wordt. Het aantal Franse stemmen op Marine Le Pen zal vergroot worden. Alternatieven voor Duitsland zal nog meer stemmen krijgen. En al die ontevredenheid heeft te maken met een verzet tegen het establishment. Nou, wat bedoelt men daar nou precies mee? Dat we leven in een onzekere wereld waarin langzamerhand over de hele linie alles wat niet goed gaat toegeschreven wordt aan de mensen die daar op het plusje zitten. Er zit iets heel irrationeels in. Want als je die mensen vervangt door andere mensen, dan leert de ervaring dat die na een tijdje net zo hard aan dat plusje verkleefd zitten als degene die er nu zitten. Obama was ook een frisse jongen van buitenaf, maar na 8 jaar is hij ook establishment. En iedereen die de macht krijgt, waar dan ook, is na een tijdje ook establishment. Maar die verschuiving naar rechts en extreem rechts in Europa heeft daarmee te maken. Liever al die elite in Den Haag, die kliek, weg. We weten niet wat we aan Wilders hebben, eigenlijk weten we dat wel een beetje, maar dan liever hij nog dan wat anders. En hij kan het ook, dat is ook wat ze van Trump zeiden, hij kan het ook zo mooi en duidelijk zeggen. Je voelt je daar zo lekker thuis bij. Want dit is wat we ergens diep in ons ook voelen. En dat is met Marine Le Pen zo, dat is met de juffrouw in Duitsland zo, van Alternatieven voor Duitsland. Eigenlijk is dat ook met Viktor Orbán in Hongarije het geval. Met de huidige machthebbers van Polen is dat het geval. De nieuwe president in Oostenrijk die er dreigt te komen, is het ook het geval. Het is over de hele westerse wereld. En daarom in dat opzicht had Marine Le Pen vandaag gelijk. Het lijkt wel alsof er vandaag een wereld voorbij gegaan is die nooit meer terugkomt. En we hebben geen idee hoe die nieuwe wereld eruit zal zien. Dat is doodeng. Ik kan me eigenlijk in mijn leven niet herinneren, terwijl ik toch niet zo jong meer ben, om ooit zo'n situatie meegemaakt te hebben die werkelijk wereldwijd is. In ieder geval wat de westerse wereld betreft. En geloof me dat en de Russen en de Chinezen erg blij zijn met Trump die vandaag verkozen is. Omdat ze denken dat die man zo op Amerika gericht zal zijn dat zij daardoor vrijer spel hebben. Bovendien gaat hij alle handelsverdragen die met grote moeite tot stand zijn gebracht overhoop gooien. Het hele zorgstelsel dat met grote moeite tot stand gebracht is, zal hij overhoop gooien. Ik heb het weer over Donald Trump. De klimaatverdragen. Ik bedoel, als je nou toch christelijke principes erop na wil houden, dan is toch een van die principes zorg voor de schepping. Ik bedoel, het ziet er buitengewoon beroerd uit met het klimaat. En dat komt doordat we internationaal voldoende vuist kunnen maken om er iets aan te doen. Maar meneer Trump heeft al gezegd dat hij die klimaatverdragen zal verscheuren. En ze zijn niet in het belang van de Amerikaanse industrie. Ja, dat wil ik graag geloven. En zo'n merkwaardige situatie is nu ingetreden. Een wereld is voorbij gegaan. Een andere wereld is aan het komen waarvan we niet weten hoe die eruit ziet. Laat dat nou exact de situatie zijn in Daniël 5 en 6. Het is heel merkwaardig dat in Daniël 5 ons niets verteld wordt over de politieke omstandigheden. Koning Belshazzar, die zat daar, hij was, wordt hier gezegd, een zoon van Nebukadnezar. Eigenlijk was hij een kleinzoon. Zijn vader heette Nabonides, dat weten we uit de oude antieke annalen. Deze Belshazzar vierde een groot feest. En dat was eigenlijk vanuit, zoals in Jesaja staat, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Want de Perzen lagen rondom de stad. Koning Kores in eigen persoon. En ze wisten, het is afgelopen. Op een dag zullen ze de stad innemen en dan is het voorbij. Het bleek dat het diezelfde nacht was. Koning Kores wist via de verborgen waterleidingen de stad binnen te dringen. En diezelfde nacht werd Babel bij verrassing ingenomen en de koning werd gedood. Over die achtergronden wordt ons niets verteld. Het is net alsof God dat niet belangrijk genoeg vindt. Behalve in dat ene laatste zinnetje in hoofdstuk 5. In diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En wij moeten dan maar raden hoe dat in zijn werk is gegaan. Dit is inderdaad in Daniël 5 het einde van een rijk. En heel veel rijken eindigen in, zoals we dat noemen, decadentie. Feestvieren, de ondergang van de wereld nadert, althans van onze wereld, van de huidige wereld. En dus wordt een feest gevierd met de heilige voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem. Met andere woorden, dit is niet alleen een opgeheven vuist naar de koning van Perzië, van wie misschien wel dacht dat hij de stad nooit zou kunnen innemen, maar het was ook een gebalde vuist naar de hemel. Een belediging van de Heere God. Merkwaardig dat wij in de afgelopen dagen ook zoiets beleefden. Van de week werd nog gezegd, de kans dat Clinton gekozen wordt is 90%. Dat is onvoorstelbaar. Misschien net zoals koning Belshazzar dacht, die Perzen komen hier nooit binnen. Tegen beter weten in. In die uren dat ik vannacht wakker was, begon het geleidelijk aan te dagen dat het wel eens totaal anders zou kunnen lopen dan we allemaal hadden gedacht. En tegen die 80% christen zou ik willen zeggen, weet je wat me opviel? Dat meneer Trump in zijn redenvoering, nadat hij gewonnen had, het woord God geen één keer in de mond heeft genoemd. Maar Mike Pence wel, zijn aanstaande vicepresident wel, dat is een heel gelovig man. Clinton in haar toespraak, nog maar een paar uur geleden, citeerde een woord uit de schrift en noemde de naam van God. Nou weet ik wel dat dat niet alles zegt, maar het zegt wel iets. Het zegt in elk geval dat het een beetje gecompliceerder in elkaar zit dan te zeggen, meneer Trump staat helemaal aan de kant van de christenen en mevrouw Clinton niet. Het is een beetje ingewikkelder in elkaar. Ik heb donkerbruin vermoeden dat meneer Trump hoofdzakelijk aan zijn eigen kant staat. En dat het hoofdzakelijk om zijn eigen belangen gaat. Ik heb zelden zo'n narcist gezien. Iemand die zo met zichzelf was ingenomen en zo arrogant daarbij was. Je houdt je hart vast. Maar zeg niet eenvoudig, dat is de goede kant en dat is de slechte kant. Weet je, als je kijkt naar die wisseling van die rijken, dat was natuurlijk ongelooflijk dramatisch. Dat Babylonische Rijk werd door de Perzen en de Meden onder de voet gelopen. Wie had dat durven dromen? Nebukadnezar was een absoluut vorst. Daniël beschrijft dat ook als hij voor Belshazzar wordt geleid. Hij beschrijft deze grootvader van Belshazzar, die kon laten leven wie hij wilde en kon laten sterven wie hij wilde. Die man had absolute macht. Dat zijn van die heersers die denken dat er nooit een einde kan komen aan hun macht. En in diezelfde nacht, zegt de schrift, broodnuchter, werd koning Belshazzar gedood. Er kwam wel een einde aan zijn macht. Hij had zich daar zwaar op verkeken. En dat gebeurt heel vaak met mensen die naast hun schoenen gaan lopen en die zelfs in feite de vuist opheffen naar de hemel en met God spotten. Ze wanen zich oppermachtig. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Amerikaanse president. Dat geldt minstens zozeer voor meneer Poetin, die in de afgelopen dagen in Aleppo zijn slag geslagen heeft, omdat hij dacht, niemand kijkt, we kijken allemaal naar Amerika, en dat was ook zo. Dat geldt voor de Chinese president. Dit wilde ik u zeggen. Dat Perzische Rijk was geen haar beter dan het Babylonische Rijk. Goed, ze hebben dan Israël toegestaan, de Joden, om terug te keren naar Jeruzalem. Voor de rest was het een rijk van dezelfde soort afgoden. Een even duister rijk. We zullen dat direct zien in hoofdstuk 6. Als men daar probeert Daniël te vloeren, uit te schakelen, uit pure jaloezie, omdat hij het zo ver gebracht had, pakte men hem op zijn schijnbaar zwakke punt, zijn dienst van God. Als je het zo wil uitbeelden, dan zou je een groot schaakbord kunnen nemen en dan zeg je aan de ene kant, zet je de stukken op het bord, die zijn zwart. Aan de andere kant zet je de stukken op het bord en die zijn ook zwart. Dit zijn twee zwarte levens. Sommige mensen begrijpen dat niet en die zeggen, hoe kan de duivel nou tegen de duivel zijn? Ja, rustig. Hij zet mensen tegen elkaar op en hij laat ze elkaar afmaken als dat in zijn kraam te pas komt. Het zijn twee zwarte rijken. En op mijn denkbeeldige schaakbord zou ik een paar witte pionnetjes zetten. Zitten er een beetje verloren tussenin. Een groot deel van het boek Daniël gaat over die witte pionnetjes. Over die getrouwen van God. Daniël en zijn drie vrienden, maar zij vertegenwoordigen wat de Bijbel zo mooi noemt het overblijfsel van Israël. Het Israël van God, de ware getrouwen, die niet stuk te krijgen zijn. We hebben dat in hoofdstuk 3 gezien, wat er ook gebeurt. De drie vrienden weigerden om te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En we zullen dat direct zien, ook in hoofdstuk 6. Maar waar het nu om gaat is, het zijn twee zwarte machten. Ten diepste geloof ik dat ook in Amerika, hoe triest ik dat ook vind om dat te moeten zeggen. Men heeft niet voor niks heel vaak gezegd, het is kiezen uit twee kwaad. Veel mensen die op Trumpsteden deden dat uit haat tegen Clinton. Veel mensen die op Clinton gestemd hebben, deden dat uit haat tegen Trump. Het is toch afschuwelijk om in zo'n verkiezingsstrijd verwikkeld te raken. Het zijn zwarte machten die tegenover elkaar staan. En daartussenin beweegt zich Gods man, deze profeet. Ik zat zo te denken, waar zijn de profeten van vandaag? Er is één profeet die ik ken, een christen, waar ik nogal respect voor heb. Die menig profetie heeft uitgesproken en die komen ook heel vaak uit. Heel frappant. Van de week schreef een Amerikaanse vriend mij dat die profeet voorspeld had dat Clinton zou winnen. En ik dacht vannacht, dat is een van de eerste dingen die ik dacht, ja, als nou zelfs onze profeten het al mis hebben. Ik weet niet hoe die eronder is, maar dan wordt het toch wel heel droevig. Wat gebeurt er? God hoeft maar een hand te sturen, alleen maar een hand, die schrijft op de muur. Die schrijft woorden, misschien in lettertekens, die koning Belshazzar niet begrijpt. Maar er gaat een geweldige dreiging van uit. Hij raakt er helemaal van ondersteboven. Hij voelt, dit is een ontzettend belangrijke boodschap. Het is natuurlijk ook heel wonderbaarlijk. Zo'n hand, alleen maar een hand die daar schrijft. Dingen die je niet kunt ontcijferen, die je niet begrijpt. En dan zegt de koningin, moeder, er is nog één man in het Rijk die heeft de antwoorden. Dat is vandaag ook zo. Ik ga geen oordeel geven over die 80% in Amerika die gestemd hebben, want ik weet ook niet wat ik als ik Amerikaans christen was geweest gedaan zou hebben. Maar ik denk wel, waar zijn die mensen daar en waar zijn de mensen hier? Waarvan in tijden van nood gezegd kan worden, er zijn nog mensen, zoals het hier zo mooi staat, in wie de geest van de heilige goden is. Wij vertalen dat meteen even bijbels. In wie de geest van de heilige God is. De heilige geest. Mensen die, omdat ze de schriften kennen, ja nog belangrijker, omdat ze God kennen, antwoord kunnen geven op deze grote vragen. Wat is er met onze tijd aan de hand? Ik heb daar groot argwaan over. Als ik kijk naar de grote leiders van de christenheid in Amerika. Is daar de wijsheid vandaan gekomen? Het zal nog moeten blijken. Het zal nog moeten blijken. Maar hier in Europa vinden we ze ook niet zoveel. Waar zijn ze? Er moet nog ergens zo'n heel oud man, want daar was toen tegen die tijd een zeer oud man, in wie de geest van God is. En als Daniël gebracht wordt voor de koning kent hem niet eens. De koning is een veel jongere man en hij zegt, bent u nou die man die in de dagen van mijn vader, hij bedoelt zijn grootvader, optrad? En Daniël begint dat uit te leggen en hij zegt, luister, er is jouw grootvader iets overkomen, daar heb jij nooit ook maar één sikkerpit van geleerd. Jouw grootvader heeft ooit zijn stem verheven tegen God en toen heeft God hem een gevoelige les geleerd. Hij heeft zeven jaar lang als een dier is hij vernederd. En toen hij hersteld werd, heeft hij God alle eer gegeven. Dat heb jij nog nooit gedaan, Belshazzar. De God van jouw vader, die ken je niet. Van de week hoorde ik Trump zeggen dat hij ooit nog door zijn vader, die een trouwe Presbyteriaan was, meegenomen was naar de rallies van Billy Graham. Want u weet, Billy Graham is van de week 98 jaar geworden. Het Toen dacht ik, een klein jongetje, Donald Trump, die met zijn vader naar een rally, een crusade, zoals het heet, van Billy Graham is gegaan. Waar in zijn leven zie je dat dat iets heeft uitgewerkt? Ik stel de vraag, ik wil geen oordeel geven. Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Billy Graham, een profeet van 98 jaar, zijn zoon heeft zich enorm sterk gemaakt voor Donald Trump. Ondanks alle verschrikkelijke dingen die Trump gedaan en gezegd heeft. Wat leren wij van de geschiedenis? Een Duitse wijsgeer heeft ooit gezegd, wij leren uit de geschiedenis dat de mens niets van de geschiedenis leert. En dat is een diepe gedachte. Dat is een diepe gedachte. Dit is jouw opa overkomen, Belshazzar. En jij, wat heb jij daarvan geleerd? Wat heb jij daarvan opgestoken? En nu spreekt God tot jou. Door middel van dat schrift. Ik zou bijna zeggen, wat ik hier in de handen heb, deze Bijbel, dat is ook dat schrift. Ook door een onzichtbare hand geschreven, door de Heilige Geest, eeuwen geleden. Maar wij zijn de profeten, de mannen en vrouwen Gods, die dat woord kunnen uitleggen zodanig dat het gaat spreken voor onze tijd. En wij verstaan wat de Heilige Geest voor onze tijd daaruit te zeggen heeft. De profeet zegt, ik zal je vertellen wat er staat. Hij kon het schrift niet lezen en als hij het had kunnen lezen, dan had hij het niet begrepen. Het is net als met Nebukadnezar. Hij wou de droom niet zeggen of hij wist hem zelf niet meer. En als hij hem geweten had, dan had hij niet geweten wat het betekent. En dan moet je weten dat Belshazzar wist dat de Perzen rond de stad lagen. Daarom was hij zo bang. Want diep in hem knaagde het. Dit konden wel eens je laatste uren zijn. Maar nee, God heeft de dagen van je koningschap geteld en heeft er een einde aan gemaakt. Wij denken misschien, ach, vandaag gaat het heel anders. Vandaag worden regeringsleiders verkozen op een democratische manier. Dat is heel wat anders dan dat God ze aanstelt. Nee hoor, dat is helemaal niet wat anders. We lezen in het boek Spreuken dat als het lot geworpen wordt, dat in de hand van de Heer is. En hij bepaalt de uitkomst daarvan. En we lezen ook in hetzelfde boek, Spreuken, God neigt de harten van de koningen als waterbeker. Gods hand is ook in de verkiezingsuitslagen van zogenaamde democratische landen. Ik heb een goede vriend gehad. Hij was vele malen ouder, maar een heel stuk ouder dan ik. En hij leeft ook al lang niet meer. Maar hij vertelde mij, hij stemde eigenlijk nooit, want ja, hij wilde zich niet bemoeien met de politiek van deze boze wereld. Maar hij zei, er was één keer in mijn leven, toen zeiden alle christenen, nou moet je toch echt stemmen. Dat was in 1960. Toen ging het tussen Kennedy en Nixon. En toen zeiden alle christenen, wij moeten voor Nixon stemmen, want het mag niet gebeuren dat een Rooms-Katholiek in het Witte Huis komt. Nou zei hij, weet je wat er gebeurde? Ten eerste werd Kennedy verkozen. En toen dacht ik bij mezelf, vertelde mijn vriend, ik heb tegen God gehandeld. Want God wilde dat Kennedy het zou worden. Dus ik ben tegen de wil van God ingegaan. Ja, zo kun je het ook bekijken. En zei, en bovendien bleek later, toen Nixon zelf toch nog president werd, dat hij de grootste schurk was die de Amerikaanse presidenten ooit hebben gekend. Dus dat is ook bij die ene keer dat hij gestemd heeft gebleven. Dat is een hele verantwoordelijkheid om te gaan stemmen. Dat kun je vast meenemen voor 15 maart. Neem het maar vast mee. Maar ook dat God ook daar in zijn hand heeft. Het maakt helemaal niet uit hoe iemand aan de macht komt. Ik geloof in het democratisch systeem omdat elk ander systeem erger is. Dus we doen het ermee. Ook al worden heel veel mensen gekozen niet met het verstand, maar met onderbuikgevoelens. Maar elk ander systeem is nog erger. Ik geloof erin. Maar ik geloof ook dat het in Gods hand ligt wie het president van Amerika of van Rusland of van China. En wie wordt het premier van Nederland, et cetera, et cetera. God stelt aan en God zet af. Belshazzar, dat had je moeten weten. Belshazzar, jouw adem is in Gods hand, staat er zo mooi aan het eind van vers 23. Jouw adem is in Gods hand. Als God zijn hand terugtrekt, dan ben je er niet meer. En dat heb je niet willen erkennen. En daarom heeft God de dagen van jouw koningschap geteld. Dat betekent dat woord mene, dat heeft met tellen te maken. En dat woord tekel in het Hebreeuws of Aramees heeft te maken met wegen. We kennen allemaal die uitdrukking, want het is spreekwoordelijk geworden. Te wogen, gewogen en te licht bevonden. Wij zouden zeggen, je hebt geen substantie, Belshazzar. Geen geestelijke substantie. Dat vind ik dan net het hele trieste van die 80% christenen in Amerika. Ze hebben gestemd tegen iemand waarvan ik ook betwijfel of daar veel geestelijke substantie zit. Maar ze hebben gekozen uit armoede voor iemand waar ik het minstens zo hard van betwijfel. Meneer, tekel, ufarsin, dat oer is eigenlijk het woordje en. En farsin en persen, dat is hetzelfde woord. Farsi, zo zeggen we ook vandaag. Persisch is in het Persisch farsi. Dus van dat ufarsin maakt hij peres, dat is het grondwoord. En daarin klinkt het woord pers door. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Persen gegeven. Met andere woorden, waar je zo bang voor bent, Belshazzar, dat gaat werkelijkheid worden. Die Perzen liggen buiten de stad en ze komen hier binnen en ze gaan de zaak overnemen. En het is met jou afgelopen. En dan de reactie van Belshazzar had kwaad kunnen worden. Had zijn schouders kunnen ophalen en overgaan tot het feest. Maar in plaats daarvan wordt Daniel bekleed met purper, met een gouden keten om zijn hals. En hij wordt benoemd door de derde in het koninkrijk. Want de vader van Belshazzar leefde ook nog. En Belshazzar was de tweede en Daniel zou de derde worden. Alsof er niets gezegd was. En dan staat er zo nuchter, ik zei het al een paar keer, achteraan. Diezelfde nacht werd hij gedood. En Daniel die was degene die zijn schouders ophaalde en het over zich heen liet komen. Maar zijn roep was hem al vooruit gegaan. Want toen de Meden en de Persen het rijk overnamen, wisten ze nog steeds, er is één in ons midden. Dat is een profeet van de goden of van de Heere God. Dat is heel merkwaardig. Er zijn al zoveel rijken geweest in de wereldgeschiedenis. Maar Israël is er nog altijd. Maar je mag er ook best bij zeggen, niet alleen Israël. In die 2000 jaar van die woelige geschiedenis van deze wereld. Van zoveel zogenaamd christelijke rijken. Die allemaal zo verschrikkelijk onchristelijk bleken. Maar er altijd bijbelgetrouwe christenen. Die getuigenis gaven. En die vaak verschrikkelijk vervolgd zijn. Dat zien we nu in het volgende verhaal. Vaak verschrikkelijk vervolgd. Maar die stand hielden. Dat de geschiedenis nog bestaat. Dat is omdat Gods volk nog bestaat. En omdat er nog van die getrouwe mensen zijn. Dat zijn die witte pionnetjes. Waaraan geschiedenis geen aandacht aangeven. Ze zijn onnozel, ze zijn gering in aantal. Wie hoort hun stem? Is niet merkwaardig? Het ene rijk wordt verslagen. God gebruikt de medende Perzen als een bijl en een zaag, dat is taal uit Jesaja 10, in zijn hand om de koning van Babel te tuchtigen. Wordt God ook aangekondigd in het boek Habakkuk. Dat zou hij gaan doen. Want die Babyloniërs waren zo slecht, hij zou hen tuchtigen met een bijl en een zaag, dat waren die Meden en de Pers. Maar die waren net zo erg. Die werden later weer getuchtigd door Alexander de Grote, die dat hele Persische Rijk onder de voet liep. Want het is het ene zwarte rijk tegen het andere zwarte rijk. Maar nu, goed, Darius de Meder is nu koning geworden over Jeruzalem. En hij had 120 stadhouders, notabene. Kun je nagaan wat een gigantisch rijk dat was. Dat was het ook. Dat was het ook. Het heeft op zijn hoogtepunt zich uitgestrekt tot wat wij nu Afghanistan en India noemen aan toe. En Daniel was daarin nog steeds weer een van de groten. Want er was, zoals het staat in vers 4, een uitzonderlijke geest in hem. Dat is dat mooi uitgedrukt. Een uitzonderlijke geest. En dan zoeken ze een aanklacht tegen hem om iets verkeerds te vinden. Want hij was betrouwbaar en er was geen nalatigheid of iets verkeerds in hem. En dan zeggen zij, en dat grijpt me eigenlijk zo aan. Wij kunnen die man nooit pakken, tenzij dat het iets betreft wat te maken heeft met zijn godsdienst. Met zijn dienen van de Heere God. Tenzij, zegt vers 6... Tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Als we hem ertoe kunnen brengen om ongehoorzaam te worden aan zijn wet. Nu zei ik u al, Nebukadnezar had absolute macht. Die kon laten leven wie die wilde en laten sterven wie die wilde. Bij de Meden en Perzen was dat niet zo. Die hadden wetten en die noemen wij nog steeds. Dat is een wet van Meden en Perzen. Dat wil zeggen, dat is een onverbrekelijke wet. Dat was heel eigenaardig. Als die een wet hadden opgesteld, dan kon die wet nooit meer ongedaan gemaakt worden. Een beetje zonderlinge regeling. Maar aan de andere kant voorkwam dat natuurlijk dat die wetten elk ogenblik maar door de grillen van een nieuwe koning weer werden afgeschaft. Precies zoals Trump heeft aangekondigd om alles wat Obama tot stand heeft gebracht vervolgens weer af te breken. De eerste dag dat hij president wordt heeft hij aangekondigd gaat hij het klimaatverdrag verscheuren. Het verdrag met Iran gaat hij verscheuren. Ik weet niet, de man heeft een hele hoop scheurwerk te verrichten op de eerste dagen dat hij aan de macht komt. En dat is heel zuur ook voor, wat je er ook verder van vindt, voor Obama die 8 jaar resultaten eigenlijk allemaal in de prullenbak ziet verdwijnen. Zo gaat dat in de wereld. Zo gaat dat. Dus die wetten van de Meden en de Perzen, daar zit zelfs de koning aan vast. Vandaag in de dag lijken ze heel wat makkelijker verscheurd te kunnen worden. Maar zelfs koning Darius is daaraan gebonden. Als we nu eens wetten zouden kunnen bedenken die ingaan tegen de wetten van God, dan gaan we heel verontwaardigd doen als mensen die wetten van de Meden en de Perzen aantasten. Omdat ze vast willen blijven houden aan de wet van God. Dat is vandaag ook het zure voor heel veel Amerikaanse christenen. Maar eigenlijk nog veel meer voor ons. Want in Amerika kun je tenminste nog hardop roepen dat je tegen abortus en tegen het homohuwelijk bent. En tegen euthanasie en tegen het doden van mensen die een voltooid leven hebben. En weet ik het allemaal. In Nederland wordt dat steeds moeilijker. Word je steeds verder in een hoek gestopt als je dat soort dingen durft te roepen. Want dan gaan we in tegen onze wetten van Meden en Perzen. Ja, dat komt omdat wij willen vasthouden aan de wet van God. Dat is best lastig worden, daar is het laatste woord niet over gezegd, maar dat kan ik nou niet uitwerken. Maar zie je hoe hier de tegenstand komt, tegenstelling komt tussen de wetten van de mensen, de wetten van het Rijk en de wet van God. Dat hadden wij vroeger niet. Vroeger was Nederland een christelijk land. Ook al was dat dan grotendeels in naam. Maar tot na de Tweede Wereldoorlog was het ondenkbaar dat er wetten in dit land zouden bestaan die ingingen tegen de wet van God. Terwijl het vandaag noodnormaal is, want er is geen mens die zich meer iets lijkt aan te trekken van die wet van God, behalve SGP en ChristenUnie. Gelukkig dat we die nog hebben, zeg. Hadden die Amerikaanse christenen maar zulke partijen gehad. Die sociaal waren net als de democraten in Amerika en ethisch conservatief net als de republikeinen in Amerika. Daar moesten ze kiezen tussen twee kwaden. Dat hebben wij gelukkig. Onthoud dat even voor 15 maart, maar dat, dan weet u dat alvast. Wij hebben die keuze wel. Weet je dat je er ontzettend dankbaar voor mag zijn? Hoeveel landen zijn er nog in de wereld waar je een dergelijke keuze hebt? En het schijnt geen weggegooide stemmen. Want je kunt ervan op aan dat het straks heel moeilijk zal zijn om een kabinet samen te stellen in Nederland. En dan hebben ze die partijen waarschijnlijk ook weer hard nodig. Ze maken verschil. Eerst contrast. Weet je wat? We gaan een wet uitvaardigen dat iemand 30 dagen alleen maar mag bidden tegen u Darius. Alleen maar uw verering mag toebrengen en alleen maar zijn gebeden tot u mag richten. U bent even voor een maand tot God gepromoveerd. Darius maakt me nogal een onnozele indruk. Die vinden het allemaal prachtig. Misschien is het ook wel zeer vereerd. En als ik Daniel een advies mocht geven, had ik gezegd, joh, je moet gewoon doorgaan met bidden, maar doe dan het raam dicht. Doe dat dan zo dat ze het niet zien. Je hoeft er toch niet mee te koop te lopen. Maar ja, hij deed dat met open vensters in de richting van Jeruzalem, zegt vers 11. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij dat voordien had gedaan. Hij laat zijn gedrag niet dicteren door de wetten van de Meden en de Perzen. Nou, daar ging het natuurlijk allemaal om. Eigenlijk is het hele verhaal tamelijk parallel met Daniel 3. Dat verhaal van die vurige oven en die 3 vrienden van Daniel. Ook daar ging het erom dat de machthebbers van deze wereld inderdaad over Gods volk enorme macht kunnen uitoefenen. Ze hebben de macht om mensen in de vurige oven te werpen en ze hebben macht om mensen in de leeuwenkuil te werpen. En allebei is dodelijk. Dat blijkt wel als later die mensen die Daniel beschuldigd hadden in de leeuwenkuil worden geworpen. Dan staat er dat ze al verscheurd waren voordat ze de bodem hadden bereikt. Zo'n honger hadden die leeuwen. Dat is wel bijzonder. Dat zijn sterk overeenkomstige verhalen. En in de herhaling ligt natuurlijk ook de kracht. God heeft zijn volk nooit beloofd dat hij hen zal bewaren voor de vurige oven. Hij heeft zelfs niet beloofd dat hij hen altijd zal bewaren in de vurige oven. Weet u nog? Dat zeiden die vrienden ook. Zelfs al zouden wij verbranden, God verloochenen doen we niet. Maar God kan wel bewaren als hij dat zo goed vindt, in de vurige oven. Er zijn heel wat christenen voor de leeuwen geworpen in de eerste eeuwen van het christendom. En die zijn echt niet gespaard gebleven. Ze zijn verscheurd door die leeuwen. Vele van hen. Maar God heeft de macht als hij dat wil en als hem dat goed doet, de leeuwenmonden te sluiten. Vers 23. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Let op dat mijn God. En de koning zegt ook in vers 21. Heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Er zit bijna iets in van jaloezie. Je zal toch maar een God hebben die je van de leeuwen kan verlossen. Nou, ik denk bij die leeuw aan die brullende of briesende leeuw van 1 Petrus 5. Die rondgaat zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Misschien was een van de zure dingen van onze tijd dat we niet precies weten waar die leeuwen uithangen. Daarom zijn christenen zo verdeeld. Daarom zijn zoveel christenen die zeiden van het minst van twee kwaden, dat is Clinton. En zoveel anderen zeiden het omgekeerd. Daarom zijn er zoveel christenen die gecharmeerd zijn van Geert Wilders en anderen die dat het meest verschrikkelijke vinden wat je op 15 maart zou kunnen doen. Hoe komt dat? Omdat we niet meer goed weten wie de leeuwen zijn. En de leeuwen dus in de negatieve zin nu, hè? Dat begrijpt u wel, niet de leeuw van Juda. Maar die leeuw die rondgaat al, de duivel die rondgaat als een brullende leeuw. We kunnen hem niet meer zo goed onderscheiden. Waar zitten de gevaren? Wat moeten we doen? Waar moeten we ons voor hoeden? Moeten we dan maar thuis blijven zitten? Ja, als je die christelijke partijen stemt, je hoort al mensen zeggen, die horen ook al bij het establishment. Zo'n lekkere kreet, hè? Dan heb je ze meteen van de tafel geveegd. Of ja, die doen het toch niet toe, et cetera. We weten het niet meer. We weten niet meer waar de leeuwen uithangen. Weet u waarom dat is? We hebben geen profeten meer. Ik zei u al, die profeet die ik zo vereerde, die had het zo mis vandaag, vannacht. Had het zo mis. Waar zijn de profeten? En ik bedoel nog niet eens erbij dat je een heel bijzondere profetische gave moet hebben. Misschien moeten we gewoon zeggen, waar zijn nog de mensen die met open vensters naar Jeruzalem 3 maal per dag bidden voor het aanschijn van de vijand en zich daar niets van aantrekken. En die net als die 3 vrienden zeggen tegen de koning, onze God kan ons bewaren voor de vurige oven, maar als hij dat niet doet, buigen doen we niet. En zo is hij er ook. Mijn God kan mij bewaren voor de leeuwen. En als hij dat niet doet, ophouden met bidden doe ik niet. En ik ga me ook niet verstoppen. Ik wil laten zien waar ik sta. En dat is vandaag zo verschrikkelijk nodig. Maar het is ook zo ingewikkeld geworden. Wat is je christelijke verantwoordelijkheid? Op wie moet je stemmen? Waar moet je voor zijn? Waar moet je tegen zijn? Wie heeft de wijsheid? Ook in Nederland waren er zoveel christelijke geluiden die dwars tegen elkaar ingingen. Of het nou over Amerika gaat, of dat het straks over Nederland gaat, onze situatie. Dat is echt heel verdrietig. En ik ga ook u even nou niet vertellen wat wel de goede richting is, hoewel ik dat misschien wel laat doorschemeren. Ik signaleer veel eer de onzekerheid. De onzekerheid. Je kunt van deze koning zeggen wat hij wil, maar hij heeft ergens nog een goed hart. Hij vindt het vreselijk, want hij is zeer op Daniël gesteld. Want hij voelt wel, Daniël die heeft letterlijk de wijsheid in pacht. Die man begrijpt het. Daarom heeft hij hem niet voor niks op zo'n hoge plaats gesteld. Waardoor de anderen allemaal jaloers werden. Maar ja, hij zit vast aan zijn eigen wetten. En hij kan niet doen wat Trump straks gaat doen, allemaal op 1 dag die hele stapel verscheuren. Hij zit vast. Hij heeft zich vastgepraat, deze Darius. Hij moet wel. Daniël Ik bedoel, zo is het altijd geweest in de geschiedenis. Er waren altijd mensen die het aan het hart gingen, maar ze konden niet anders. Dat ging in de tijd van de inquisitie. Maar kei en keiharde inquisiteurs mensen verwezen hebben naar de brandstapel. Protestanten, Joden. En er waren altijd mensen die daar luidkeels bij riepen en die dat allemaal prachtig vonden. Maar er waren ook altijd mensen die dat vreselijk vonden. Omdat ze wel voelden, dit is niet wat God van ons vraagt. Zo kan het niet. Darius heeft zo'n zwak hart. Daarom is hij ook iemand die aan het einde zo jubelend over de God van Israël spreekt. Maar hij kan niet anders. Zelden heeft iemand een ander voor de leeuwen gegooid met zoveel tegenzin als deze Darius. Hij kan niet slapen en de volgende ochtend, dan denkt hij, ja, het kan haast niet waar zijn. Het kan haast niet waar zijn. Zoals we gisteravond gingen slapen. Het kan toch niet waar zijn dat. Het bleek toch waar te zijn. Zo ging hij ook slapen. Sorry voor de rare vergelijking. Hij ging ook slapen en ik dacht, het kan toch niet waar zijn dat die man bewaard gebleven is voor die hongerige leeuwen. Maar als hij nog een heel klein grijntje hoop heeft, dan gaat hij daarmee naar die kuil. Vroeg in de ochtend. In zijn eentje. En hij is met droeve stem, Daniel, ben je er nog? Soms zit ook wel een beetje humor in de Bijbel, als daar gewoon een hele nuchtere stem van onderaf klinkt. Goedemorgen koning, ja ik ben er nog. O koning, leven in eeuwigheid, alles in orde hier beneden. I love that. Dat is toch geweldig? Weet je, wat voor macht hebben ze er ook in deze wereld komen? Er zijn miljoenen mensen om het geloof in de God van de Bijbel vermoord door de eeuwen heen. En nog steeds zijn er verschrikkelijk veel christenen. En ook nog steeds bestaat Gods eigen volk, dat Joodse volk met wie hij nog zoveel goede plannen heeft. Dat komt in de volgende hoofdstuk aan de orde. Ze zijn niet klein te krijgen. Omdat God, als hem dat zo uitkomt, gewoon zorgt dat het vuur hen niet kan raken. Of gewoon zorgt dat de muilen van de leeuwen dicht zitten. Die hebben echt wel honger hoor. Dat blijkt even later als die vijanden erin geworpen worden, zei ik al. Daniel zegt, ik ben onschuldig tegenover God en onschuldig tegenover uw koning. En daarom heeft God mij bewaard. Wat een getuigenis gaat daar vanuit. Bij Nebukadnezar is dat zo treffend. Het heeft zijn rijk niet veranderd. Ik weet ook niet in hoeverre het dat zelf veranderd heeft. Maar aan het eind van hoofdstuk 2, aan het eind van hoofdstuk 3, aan het eind van hoofdstuk 4, elke keer juicht en jubelt hij naar de Heere God toe. En bij Darius vind je hier hetzelfde. Af en toe is het net alsof er even een flits van de Heilige Geest door zo'n hart heen gaat. En ze het even zien wie de werkelijke God van deze wereld is. Wie werkelijk de touwtjes in handen heeft. En wie werkelijk de dingen leidt en bestuurt zoals hij dat wil. En zo is dat hier bij Darius ook. De God van Daniël. Zou je niet willen dat de mensen om jou heen God zo zouden kunnen aanduiden als jouw God? Ik weet niet wie de God van Donald Trump is. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet ook niet wie de God van Hillary Clinton is. Maar ik hoop dat er mensen zijn die zouden kunnen spreken als ze dat zo zouden willen over de God van Willem-Alexander. Of vul uw eigen naam erin. De God van Daniël. Hij is de levende God. Hij houdt voor eeuwig stand. En dat is natuurlijk, ja, ergens toch al is dat nou verder een man van wie we niet weten of hij echt nou bekeerd is geworden. Dat kun je nog betwijfelen. Maar dit is toch iets wat de geest in hem werkt. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden. Dat is de grote boodschap van dit hele boek. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7, gaan we dat zien. Dan komt de Zoon des Mensen uit de hemel neer. Met de wolken des hemels. En dan staat er, God geeft hem een koninkrijk. Dat duurt tot in alle eeuwigheid. Want ergens ook in deze wereld leeft toch bij een heleboel mensen, ook totale niet-christen, het idee dat er toch nog ergens een wereld zou moeten zijn waar de dingen wel op orde zijn. Toen Hillary Clinton vanmiddag om 1:15 dat zo zei, de mooiste dagen voor Amerika komen nog. Toen dacht ik, ja, dat is zo'n goedkope kreet. Dat weet niemand. Het kan best zijn dat de mooiste dagen lang geweest zijn. Dat er nu alleen maar beroerder gaat worden. Dat weten we niet. Maar er zit wel iets in van de hoop. De hoop dat het ooit nog eens vrede en gerechtigheid zal worden. Dat Amerika en Rusland en China vrede met elkaar zullen hebben. Dat er vrede zal zijn tussen Israël en de nabuurvolk. Een koninkrijk dat niet te gronde gaat. Omdat er één is die verlost en die redt. Die tekenen en wonderen doet in de hemel en op de aarde. Die zelfs kan verlossen uit de klauwen van de leeuw. Daniël is niet kapot te krijgen, met respect gezegd. Hij is een jongeman als die komt in het Babylonische Rijk. En nu is het eind van het Babylonische Rijk gekomen. Misschien was hij een jaar of 16, 17, dan is hij nu al, als het 70 jaar verder is, hij loopt al tegen de 80 en hij is er nog een aantal jaren. Dat is een lange bediening. Dat is een lange bediening. Die rijken wisselen. Het ene rijk lost het andere af. De ene koning lost de ander af. Maar in die ene Daniël zien wij Gods mannen en vrouwen. Die door de eeuwen heen overeind blijven. Die zich aan hem vastklampen. En God bewaart hen. Niet altijd individueel. Velen komen om. Maar als groep blijven ze bestaan. Ze zijn er nog steeds. Zowel Israël als ook die ware kerk van God. Die zich niet laat meeslepen door de geest van de tijd. En door allerlei winden van leer. Maar die blijft vasthouden aan God en zijn woord. Ik kan alleen maar hopen en bidden dat u en ik bij dat gezelschap zullen mogen horen. Wat voor ontwikkelingen er in deze wereld ook nog mogen komen. Amen.